hoe is het idee ontstaan om hier aan te beginnen?
Ja, nou, dat is geweest in de loop van 1994. In het najaar van 94 zijn we in contact gekomen met een meneer, wiens naam ik niet mag noemen omdat we hem dat beloofd hebben. Hij leeft niet meer, maar ik heb beloofd en dan hou je eraan. Met een meneer die ons heeft verteld dat er in de kampong Rawagedee verschrikkelijke en ontoelaatbare dingen waren gebeurd. Wat de rol van die meneer daarbij is geweest, dat heeft hij ons niet verteld. Dat is ons ook niet bekend. Of hij daar zelf ook deel aan heeft genomen, weten we ook niet. Wilde hij ook niet over praten. Deed er ook eigenlijk niet toe. Hij heeft ons willen wijzen op de onverkwikkelijkheden die zich daar hebben voltrokken. Nou, vervolgens hebben wij de literatuur geraadpleegd. Met name mijn collega in literatuur en de archieven. En daar bleek het een en ander over bekend te zijn. Vervolgens zijn wij in de eerste week van 1995 zijn wij naar Indonesië gegaan. Maar dat had niets met Rawagedee te maken, want wij gingen daar een documentaire draaien over een geheel ander onderwerp. Dat ook verbonden was met de slotfase van de Nederlandse koloniale aanwezigheid. Dus wij waren daar. En
welke documentaire was dat?
Dat was de documentaire Het schuldgevoel dat je bestaat over de Japans-Indische nakomelingen. En wij waren dus in de maanden daaraan voorafgaande. Want een documentaire maken, dat vergt nogal tijd en het is een ingrijpend proces. En laat ik het zo zeggen, een jaar productietijd van documentaire, dat is niet lang. Dat lijkt lang, maar dat is niet zo. Dus wij zaten met kop en schouders in de voorbereiding van die documentaire. En wij hadden een schema om te draaien in de eerste periode, de eerste weken van 1995. En toen we daar toch waren, toen hebben wij contact gehad met een aantal personen van de zogeheten generatie 45. Dat zal je wel wat zeggen, die benaming. Oké, nou, zo noemden ze zichzelf ook. Dus de Nederlands sprekende Indonesiërs van de generatie 45, die dus zij aan zij met Sukarno hebben gestreden voor de onafhankelijkheid, wat voor over het algemeen mensen waren uit het middenkader. He, dus de mensen die de middelbare handelsschool hadden doorlopen, die bijvoorbeeld de boekhouder waren geweest, of magazijnbeheerder, of dat, in dat soort banen.
En hoe waren jullie met hen in contact?
Via. Dat hebben we hier in Nederland wat voorbereiding voor getroffen. We zijn onder andere toen in contact gekomen met één prominent lid van die groepering. En dat was een meneer, die was in Nederland opgeleid. En die was na de onafhankelijkheid van Indonesië ambassadeur geweest in een aantal landen van de organisatie van niet gebonden landen. En zo was hij onder andere ambassadeur geweest in Ghana.
Hij heeft ons toen op een diner uitgenodigd.
Ja, hij heeft ons toen op een diner uitgenodigd. En ik doe even de deur hier.
En weten jullie de naam misschien?
Ja, dat kan ik je vertellen. Die meneer heette Ivan Stamboul.
Ivan
Stamboul.
Stamboul?
Stamboul, S-T-A-M-B-U-L. En daar zaten we dus. Nou, we hebben een aantal keren met deze mensen gesproken. En
hij was dus namens Indonesië ambassadeur.
Hij was namens Indonesië ambassadeur in een aantal landen van de Organisatie van Niet Gebonden Landen. Waar Indonesië ooit ook bij gezeten heeft. Oké. Nou, we hebben dus een aantal keren met deze mensen gesproken. En die hebben ons bevestigd wat daar in die plaats, van hun kant bevestigd wat daar in die plaats gebeurd zou zijn. Oké, nou, dat, al met al heeft dat ertoe geleid dat wij bij terugkeer de zaak verder zijn gaan voorbereiden inhoudelijk. Nou was daar niet zo heel erg veel mogelijk. Want zo verschrikkelijk veel, zul je wel weten, is er niet over gepubliceerd.
Nee. Het is echt minim. 3-9-RI, even 5 regeltjes.
Precies.
Ja,
dus werd in ieder geval genoemd. Dus, maar dat was dan ook, daar hield het dan ook mee op. Dus wij moesten doen met het relaas van deze meest oudere heren in Jakarta. Ja, en even met Rabbakadé bellen, dat zat er nog niet in. Dus in ieder geval was het wel zo dat deze oud-ambassadeur, ja, kennelijk verkeerde hij in hoge kringen nog steeds, die had ons wel gezegd van dit is belangrijk voor ons. Jullie moeten dit doen. En wij zullen jullie helpen om dit tot een goed einde te brengen. Oké, okay, dus die hadden ons steun toegezegd. En die hadden ons al meteen verteld dat we niet hoeven te rekenen op ressentimenten en dat we daar gewoon ons werk zouden kunnen doen. Oké. Okay. Nou, dan kom je in de fase waar je als televisiemaker, vrije televisiemaker, onverbiddelijk in terecht komt. En dat is het aan de man brengen van het onderwerp. Ja. Nou, en zo is het uiteindelijk gegaan. We hebben het onderwerp aan de man gebracht. En
ja, misschien is het ook, want het is natuurlijk wel opvallend dat het bij een commerciële zender, ja, is. Oh, en ja, niet, ja, bij een omroep.
Want toen, ik weet dat ik toen dacht, waarom niet de VPRO, waarom niet de KRO, ja, waarom niet de EO?
Niemand was geïnteresseerd.
Nee, dat, daar komt het op neer.
En kunt u zich nog herinneren wat de overwegingen waren?
Nou, dat is eigenlijk een beetje, dat is een oud verhaal. En dat weten we nu wel. En, ik zeg misschien een beetje oneerbiedig, maar...
Ja, maar het is vaak zo dat je historische onderwerpen, dat moet dan net in de belangstelling liggen ook van degene die het aan moet nemen daar. Dus het is vaak een toevalstreffer. En als je dan iets hebt over de Tweede Wereldoorlog, dat is dan herkenbaarder voor mensen. Maar dit is toch weer... Ja, dat zegt de gemiddelde kijker niks, maar ook de gemiddelde aankoper.
Oké, okay, dus jullie hebben nee op het request gekregen, terwijl het een iets wat later, een soort van spectaculair... Ja.
Klopt, ja. Klopt. En ik weet dat...
Wat was jullie eigen idee daarover?
We spreken hier over een tijdsbestek dat de publieke televisie in Nederland steeds commerciëler is gaan denken. En nu is het zo dat als je als programmamaker, of als leiding van een omroep en leiding van de publieke kanalen, is het zo dat als je met een buitencategorie onderwerp komt dat niet tot de algemene interesse direct van het publiek behoort, dat men daar huiverig voor is. Dus liever een indringende documentaire over een... Over een euthanasie in de buurt van Hilversum, dan, ja, iets ver weg in een warm land met mensen die een hele moeilijke taal spreken.
Ja, en het was denk ik ook in die tijd nog wel de angst voor de publieke opinie.
Dat zou misschien ook kunnen. Maar
dat is niet expliciet gezegd.
Men was niet geïnteresseerd. Er was geen interesse.
En waarom was RTL 5?
Nou, dat zal ik je vertellen. RTL 5... RTL werd geleid, die informatieve afdeling, door Rick Rensen. En Rick Rensen is voormalig journalist van NRC Handelsblad. Die met een journalistieke blik naar onderwerpen kijkt. Wij kenden Rick Rensen. En Rick had meteen belangstelling. Rick voelde meteen aan, hier moeten we iets mee doen. Ook omdat natuurlijk de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid is aan te komen. En dat... Haar Majesteit de Koningin en een aantal kabinetsleden op bezoek zouden gaan bij president Suharto.
Niet toevallig een vader die Indië-veteraan was?
Nee, ik geloof wel, Rick heeft wel in Indië gewoond als kind, maar dat zijn vader deed iets commercieels daar of zo.
Ja, dus daar zit dat.
Daar zit ook misschien. Maar het zou niet goed zijn om te zeggen dat het daar. Maar dat zou
denk
het,
ik niet.
Om een particuliere
ik
interesse
niet dat
gaan.
Je hem daar recht
nee,
toe daar
doe je hem geen recht mee.
Nee, nee. Want hij was echt in het. Hij geloofde meteen in het onderwerp.
Ja. Hij geloofde meteen het onder. Nou ja, en dat is natuurlijk... je kan veel zeggen van de commerciële, maar je kan wel snel zaken doen. Dus dat was eigenlijk... met een paar aantekeningen op de achterkant van een sigarendoosje was het beklonken.
En ook carte blanche meteen.
Een carte blanche, ja. Gaat maar maken.
Ja. Hij is één keer bij de montage.
Ja. Dus wij zijn toen... dat was allemaal vrij laat.
Ja, want je zit dan al in januari...
Nou, sterker nog, wij zijn uiteindelijk in juni, meen ik. Nee, juli? Juni?
Zoiets.
Ja, in juni zijn wij vertrokken naar Indonesië.
En hoe heb je gezorgd dat je daar mensen had die al voorwerk deden?
Nou, wij hadden natuurlijk de vertegenwoordigers van generatie 45. Die hadden voor ons een aantal mensen geselecteerd. Die kennis hadden van publiciteit en het televisiewezen. Zo hadden ze een meneer, ik ben zijn naam kwijt, voor ons gevonden die een paar jaar in Nederland bij de Wereldomroep had gewerkt, bij de Indonesische afdeling.
Was dat meneer Effendi?
Nee. Effendi die was iemand van de generatie 45.
Oké, okay. Ja. Dus dit was iemand die bij Nederland...
Ja, die had bij de Wereldomroep gewerkt. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar nou, dat was iemand van na de oorlog geboren. Dus van een andere generatie. En die...
Maar een Indonesiër.
Een Indonesiër. Ja. En nou komt er ook nog bij, want... Wat een belangrijke reden is geweest dat we zo laat zijn gegaan, dat had te maken met de visumproblemen die wij met Indonesië hadden. Wij gingen in januari gingen wij voor. Het leven hangt vaak van toevalligheden aan elkaar, ja. En dat is hier ook zo. Wij zijn in januari naar Indonesië gegaan om de film te draaien over de Japans-Indische nakomelingen. Ja. Wij hadden in. Nou, ik denk al misschien in maart, april 1994 een visumaanvraag bij de ambassade gedaan. Daar zijn we nog op bezoek geweest om het allemaal toe te lichten. Ja. Nou, was allemaal geen probleem. Er werd vriendelijk geglimlacht en jullie zijn welkom, allemaal fijn.
Boek de tickets maar.
En uiteindelijk kwam dat visum nooit af. Want het ging om een heel onschuldig onderwerp. De enige vraag die zij altijd hebben daar was, is het actueel of is het tempo doulo? Ja. Dat is Tempo Dulu, meneer. Oh, nou, maar dan is het...
Nee, maar en we hebben ook een synopsis nog...
We hebben nog synopsis van het verhaal. Tempo Dulu maakt niet uit. Je moet niet met een vervelend ding komen over de huidige regering. Maar Tempo Dulu, dat is allemaal prima. In ieder geval, het visum kwam nooit. Dus, maar wij zijn dus naar Indonesië gegaan om daar te draaien. We hadden een heel strak schema.
Je hebt het nu over januari. Of
januari, ja. Voor die andere documentaire.
Maar zei, je zonder had geen...
Maar we hadden ook twee... getuigen bij ons, dat waren twee mensen die zelf die afkomst hadden en die met ons meegingen naar de plaats uit hun jeugd. En we zouden niet alleen in Indonesië gaan met hen, maar ook naar Japan, wat we uiteindelijk ook gedaan hebben. Dus wij konden niet meer wachten. Dus wij zijn als toeristen naar Indonesië gegaan.
En zo een Nederlands cultureel attaché?
Ja, cultureel attaché van Nederlands ambassade, die heeft ons geholpen.
Die heeft gedaan of hij onze grote vrienden was en die heeft ons opgehaald van het vliegveld en tegen de douane daar gezegd, nee, dat is in orde, dat zijn goede vrienden van me.
De cultureel attaché van Indonesië. Ja. Van Nederland.
Van Nederland, ja. Want wij hebben hem natuurlijk ook verteld waar het om ging. En hij zei, ja, dit is idioot.
Oké. En nou, zo is het niet allemaal in het honderd gelopen.
Zo is niet allemaal
in het honderd gelopen. Dat was de eerste film.
Dat was de eerste film. Dus wij zijn toen die film gaan draaien. Ze hebben nog bijna gesnapt in Surabaya. Maar daar zijn we nog aan weten te ontkomen. Oké, in ieder geval hebben we materiaal veilig land uit kunnen krijgen. Dus dat is allemaal gelukt. Nou, hartstikke fijn. Vervolgens zijn wij plannen gaan maken voor het draaien van de film over Abagadé. Wat natuurlijk een provisorische operatie zou worden voor een groot deel, maar dat wisten we ook wel. En dan moesten we natuurlijk weer een visum hebben. Nou, en toen hebben wij weer gebeld met de ambassade. En dan hebben we gezegd, zeg, beste meneer, wanneer krijgen we nou eindelijk het visum eens een keer? Natuurlijk niet gezegd dat we al lang daar geweest waren. Nou ja, het had allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was. Maar dat zou dan binnenkort wel afkomen. Nou, dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben, zakenpaspoorten aangevraagd. Dus waar geen stempels in konden zitten. En vervolgens zijn we met de nieuwe zakenpaspoorten zijn we naar de ambassade gegaan. En hebben we uiteindelijk toch het visum gekregen.
Anders hadden ze kunnen zien dat je...
Het visum voor de eerste reis. Wat ook weer ging over Tempo Dulu. Dus dit ook. Dus dat was allemaal prima. Oké, dat is allemaal gelukt. Nou, toen zijn we dus daar binnengekomen. Toen zijn we ontvangen door de heren van de generatie 45.
Dus jullie waren in juni en ontvangen?
Ja. Dus officieel met visum. Waarvan men dacht dat we een film gingen draaien over de Japanse Indische nakomelingen. Zijn we dus daar aangekomen en zijn we ontvangen door meneer Effendi en door meneer Alif.
Die kregen ook nog twee mensen van de overheid mee.
Ja, dat was een van die mannen die bij de Wereldomroep had gewerkt. Ja. Dat bleek dus later gewoon een soort officiële gidsen zijn van de overheid.
Oké, okay, dus want dat is namelijk een punt wat heel bijzonder is. Het feit dat jullie dat hebben mogen doen met medeweten, denk ik, van Indonesische autoriteiten.
Nee, want die dachten dat wij gewoon plan A gingen uitvoeren.
Nee, maar vanaf dat moment. Ja. Nee, dat klopt. De ambassade hier wist niet beter dan dat wij een film gingen draaien over de Japanse Indische nakomelingen. En die zullen dat gecommuniceerd hebben met Buitenlandse Zaken in Jakarta. Maar daar zal de onderlinge communicatie niet vlekkeloos zijn geweest. Want tegelijkertijd waren de vertegenwoordigers van generatie 45, met als belangrijkste persoon meneer Stamboel, de vroegere ambassadeur, die hadden voor ons een programma voorbereid.
Ja.
Nou, en toen zijn we daar dus aangekomen. Je moest je toen nog melden bij een bepaald departement. Daar kregen we dan nog stempels. Daar hebben we eindeloos zitten wachten nog in een kantoor met die heren. En toen waren we binnen. Toen konden we aan de slag. Maar steeds werd maar gevraagd. Het is toch wel tempo doulo, hè? Ja, meneer, het is tempo doulo.